Gemeente, onze schriftlezing van morgen kunt u vinden in Romeinen 8. Nou vergat ik natuurlijk de voorbeden, dat zal ik dan straks doen aan het eind. Wij gaan nu lezen Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17 is de schriftlezing van morgen. Daar komt het woord van God als volgt tot ons. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God door zijn Zoon te zenden in gelijkheid aan het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeelt in het vlees. Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan dat ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders, dat betekent als tenminste de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult ge leven. Want zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want gij hebt niet ontvangen de geest van dienstbaarheid wederom tot vrees, maar gij hebt ontvangen de geest van aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij tenminste met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover, gemeente, de lezing van Gods woord. Gemeente, soms is het leven heel zwart-wit. Ik bedoel, er zit soms helemaal niks tussen, hè? Je bent geslaagd of je bent gezakt. Je hebt gewonnen of je hebt verloren. Je bent gekozen of niet. Je bent ziek of je bent gezond. Soms is het leven heel zwart-wit. De Bijbel ook. Je loopt of op de brede weg of op de smalle. Je gaat naar de hemel of naar de hel. Je bent behouden of verloren. Je gelooft of niet. Je bent in het vlees of in de geest. Je hoort het heel zwart-wit. En dat zet de dingen op scherp. Dat is confronterend en tegelijkertijd ook duidelijk. Je weet waar je aan toe bent. Nou, daar gaat het vanmorgen om, gemeente, dat u weet waar u aan toe bent. Bent u in het vlees of bent u in de geest? Daar zit namelijk niks tussen. U bent in het vlees of u bent in de geest. De tekst, gemeente, voor de verkondiging is Romeinen 8, vers 5 tot en met 11. Ik lees dat nog een keer voor. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan dat ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van de hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Gemeente, het gaat in dit gedeelte over twee manieren van leven. Twee manieren van leven en het resultaat daarvan. Heel zwart-wit. Leef je naar het vlees of leef je naar de geest? Daar gaat het om vanmorgen. Is het zwart of is het wit? Gemeente, mag ik eens aan u vragen? Waar zit je nou het meest aan te denken? Ik bedoel, als je even niks hebt te doen, je laat je gedachten zomaar wat gaan, waar gaan ze dan bij jou naartoe? Ja, dan denk je misschien, dominee, waarom vraagt u dat nou? Nou, dat vraag ik gemeente om de simpele reden. Waar je het meest aan denkt, ben je het meest vol van. Iemand heeft eens gezegd, je godsdienst is wat je doet als je alleen bent. Dat was een hele rake uitspraak, daar moet je maar eens over nadenken. Je godsdienst is wat je doet als je alleen bent. Hè, als je alleen bent, op bed of zo, en er is niks wat je afleidt. Waar ben je dan mee bezig? Waar denk je dan aan? Want dat is waar u voor leeft. Is dat je werk? Je bankrekening? Je vriendin? Je uiterlijk? Je vakantie? Of is het iets anders? Is het iemand anders? Als ik aan u denk, peins ik in de nacht waken. Kan ook, hè? Waar u het meest over denkt, is wat u het meest bezighoudt. En gemeente, dan zijn er vanmorgen maar twee mogelijkheden. Of je bedenkt de dingen van het vlees, of je bedenkt de dingen van de geest. Heel zwart-wit dus. Dat zet de dingen op scherp vanmorgen. Dat is confronterend, maar dat is ook duidelijk. Dan weet je waar je aan toe bent. En dan gaat het toch om in de kerk, dan gaat het toch om in de prediking, dat je weet waar je aan toe bent. Ja, zeg je, dominee, hoe kun je dat weten dan? Nou, kijk maar mee wat Paulus erover zegt. In onze tekst, vers 5. Of je bent naar het vlees, of jij bent naar de geest. Gemeente, het gaat hier in vers 5 over twee manieren van leven. Je zou kunnen zeggen twee zijnswijzen. Of je bent naar het vlees. Dat is dan je leven en zijnswijze. Of je bent naar de geest. Dat is je leven en zijnswijze. Laten we even kijken wat Paulus ermee bedoelt. Vlees, dat weet u natuurlijk wel, hè? Dat heeft natuurlijk niks te maken met dit, hè? Met het vlees van je lichaam. Nee, vlees is een woord wat de Bijbel gebruikt om aan te duiden wat jij en ik en wij allemaal door de zonde geworden zijn. Ongehoorzaam, ongelovig, eigenwijs, egoïstisch. Niet meer vol van liefde tot God, maar vol van liefde voor jezelf, eigenliefde. Dat is vlees. En dan zegt Paulus, dat komt er dan ook uit. Ja. Als je naar het vlees bent, eigenwijs, ongehoorzaam, egoïstisch, vol eigenliefde. Als je naar het vlees bent, wordt ook je denken beheerst door het vlees. Kijk maar. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat wat van het vlees is. Wat is dat? Nou ja, dat is een manier van leven, een manier van denken waarbij het vooral om jouzelf draait. Wat vind ik leuk? Wat komt mij uit? Waar heb ik zin in? Wat levert het mij op? Je bent vooral bezig met jezelf. Dat kun je ook zien in je leven. Want je bent ook letterlijk meer met jezelf bezig dan met God. Kijk meer in de spiegel op de badkamer dan in de spiegel van Gods woord. Je bent meer bezig met je hobby's dan met de Here. Meer bezig hoe vaak je geliked wordt op Facebook dan of God jou liked. De gemeente, dat leven naar het vlees, dat is ontzettend makkelijk. Daar hoef je nou helemaal niks voor te doen. Je hoeft alleen maar je hart te volgen. Het is nog nooit zo makkelijk geweest als vandaag de dag. Want gemeente, dat is precies kenmerkend voor onze tijd. Dat is precies waar onze tijd vol van is. Doe wat je wilt. Wetenschappers noemen dat met een moeilijk woord expressief individualisme, maar dat komt erop neer. Doe vooral lekker wat je zelf wil. Volg je hart. Want dat klopt, toch? Nou, het is de vraag of dat klopt. Want uit ons hart, gemeente, komt weinig goeds. Ons hart is vol vijandschap tegen de Here. En dat zie je ook, hè? Dat zegt Paulus ook in vers 7, kijk maar. Dat is het volgende wat hij zegt over het vlees. Het bedenken van het vlees, zegt hij, is vijandschap tegen God. Hallo zeg, dat meen je toch niet? Vijandschap tegen God? Bij mij? Hier in de kerk? Ja. Er zit in ons allemaal, gemeente, dominees en ouderlingen en diaken hier inclusief, er zit in ons allemaal een diepe innerlijke afkeer van de levende God. Dat zeggen we natuurlijk niet zo, maar het is wel zo. Wij hebben heel bewust in het paradijs met deze God gebroken. We zijn in opstand gekomen tegen onze koning. Want we willen het zelf voor het zeggen hebben. En we willen zelf op de troon zitten. Je leest wel eens over landen, hè, waar een staatsgreep is. Dat gebeurde een paar maanden geleden nog in Soedan. Er wordt een coup gepleegd, een staatsgreep. Mensen grijpen naar de macht. En dat doen ze niet gemeen omdat ze zulke grote vrienden van de regering zijn. Nee, ze haten die regering. En zo hebben wij ook een greep naar de macht gedaan omdat wij God haten. Ja, maar ik haat God toch niet? Oh nee, waarom doe je dan steeds wat de Heer niet wil? Waarom kies je er dan steeds voor om toch je eigen gang te gaan? Waarom loog je deze week? Waarom ben je jaloers op dat familielid dat het beter heeft dan jou? Het bedenken van ons vlees is vijandschap tegen God. En net zoals die rebellen de wettige overheid niet herkennen, de wetten van het land opzij zetten, zo doen wij dat ook. Het wordt dus daarin zichtbaar, zegt Paulus in vers 7, dat we ons niet onderwerpen aan de wet van God. Elke keer als je een gebod van God overtreedt, en dat doen we elke dag, talloze keren, laat je zien dat je niet onderwerpt aan de wet van God. Je hoeft de kranten maar bij open te slaan, gemeente, en je krijgt het elke dag in beeld. Zal ik een paar voorbeelden noemen? Afgelopen week. Waarom rijden mensen die een ongeluk veroorzaken steeds vaker door? Waarom projecteert een man antisemitistische teksten op een gebouw in Capelle aan de IJssel? Waarom verkrachten Russische soldaten Oekraïense militairen? Waarom maakt 1 op de 5 agenten discriminerende opmerkingen tegen zijn collega? Waarom zijn er, stond gisteren in de krant, steeds meer burenruzies in Nederland? Waarom zou dat allemaal zijn, gemeente? Is dat omdat ik mijn naaste lief heb als mezelf? Of is dat omdat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten? Gemeente, hier heb je het portret van ons leven. Het denken van ons vlees is vijandschap tegen God. En dat wordt hierin zichtbaar dat we ons niet onderwerpen aan de wet van God. Het draait alleen maar om onszelf. Je zou ons leven kunnen vergelijken met een satelliet. En je weet, een satelliet die beweegt zich voort om de aarde. Die draait om de aarde of een andere planeet, dat kan ook. Dat gaat steeds maar door, hè? Steeds dezelfde baan, steeds hetzelfde cirkeltje. Nou, zoals met de mens ook. Steeds dezelfde baan. Het draait alleen maar om onszelf. Hoe kan dat nou anders worden? Ja, dan zou eigenlijk die satelliet uit zijn baan geslingerd moeten worden. Dan gaat hij om een andere planeet draaien. Nou, dat is nou bekering, gemeente. Dan draait jouw denken en doen niet meer om jezelf. Maar dan word je uit je baan geslingerd. Zodat je leven gaat draaien om God. En zijn woord. En dat gebeurt er als de Heer in je leven werkt. Dan word je uit die baan van je eigen ik geslingerd. Dat leven, hè, waarin het alleen maar draait om jezelf. Dan vindt er een omslagplaats, de allergrootste die er bestaat. De omslag van de bekering. Krijgt u een ander leven. Hoe weet je dat? Dan heeft niet meer het vlees het voor het zeggen in je leven, maar dan krijgt de geest het voor het zeggen. Je zegt, hoe merk je dat dan? Heel eenvoudig, gemeente, dan komt er strijd in je leven. Dan komt er strijd tussen vlees en geest. Paulus zegt in Galaten 5, die twee staan tegenover elkaar. Die twee staan tegenover, zoals twee legers tegenover elkaar staan. Zeker als de Heer pas in je leven gaat werken, kan dat een intens conflict in je leven geven. Want de geest wil niet dat jij naar het vlees leeft. Maar het vlees op zijn beurt wil zich niet onderwerpen aan de geest. En daarom, gemeente, is het leven van een christen op aarde strijd. Strijd. Elke dag tussen vlees en geest. Maar het heerlijke is, en dat is wat Paulus zegt in Romeinen 8, de geest is altijd sterker. John Bunyan heeft dat prachtig beschreven in zijn boek De Heilige Oorlog. Stad mensenziel wordt heroverd door de geest. En op steeds meer gebouwen wappert de vlag van prins Emmanuel. Wat gebeurt er dan? Nou, kijk maar mee, vers 5. Die naar de geest zijn, bedenken dat wat van de geest is. Dus dan ga jij de dingen bedenken die de geest graag wil. Hoe kun je dat merken? Dan komt er een verlangen om te leven, te mogen leven naar Gods eer. Tot Gods eer. Dan wordt het je gebed, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Want die dingen van de geest, gemeente, dat zijn de dingen van het koninkrijk van God. Jongelui, dan komt er een drive in je leven, hoe kan ik de Heere behagen? Hoe kan ik het goede zoeken voor mijn ziel? Dan hoeft niemand meer te zeggen dat je moet bidden of je Bijbel moet lezen. Ik had jaren niet in mijn Bijbel gelezen, tot mijn 17e. Ik heb jaren niet mijn handen gevouwen en gebeden. Want dat vond ik schijnheilig. Maar toen de Heilige Geest in mijn leven ging werken, gemeente, toen ging mijn Bijbel weer open. Toen ging mijn knieën weer buigen. En niemand had tegen mij gezegd dat dat moest. Maar dan doe je het. Dan hoeven je ouders niet meer mee te sleuren naar de kerk op zondag. Want dan wil je het zelf. Dan zingt het in je ziel. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zijn liefdedienst. Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Ben je ook niet meer zo vol van jezelf. Maar dan word je steeds meer gericht op de Heer en op je naaste. En dan gaat de vrucht van de geest in je leven groeien. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, zachtmoedigheid. Dat ga je ouders merken hoor. En je vrienden ook. Hoe komt dat? Nou, kijk maar naar vers 9. Toch gij lieden zijt niet meer in het vlees. Maar in de geest. Ja, je bent niet meer in het vlees, maar in de geest. Dus de geest van God woont in je. En gemeente, hier worden een paar hele belangrijke dingen gezegd over een christen in vers 9. En Paulus zegt hier in de eerste plaats, je bent niet meer in het vlees. Moet je goed begrijpen, betekent dat dan dat een christen geen last meer heeft van de zonde, van het vlees? Nee, dat bedoelt Paulus niet. Ik zei net al, in Galaten 5 zegt hij, de geest en het vlees staan tegenover elkaar. Het is een levenslang conflict in het leven van een christen tussen vlees en geest. Maar hij zegt hier, een christen is niet meer in het vlees. Je bent niet meer in de macht, in de greep, in het domein van het vlees. Er heeft een principiële overgang plaatsgevonden. Een overgang van het vlees naar de geest. Dus een christen staat principieel aan de kant van de Heilige Geest. En natuurlijk, kind van God kan uit zwakheid in zonde vallen, dat weten we allemaal. Maar de zonde is niet meer de baas in je leven, heeft niet meer de zeggenschap in je leven. Je hebt een andere Heer gekregen. Dat is de Heilige Geest. Het heeft een overgang plaatsgevonden van het domein van het vlees naar het domein van de geest. Misschien kan ik het vergelijken met een voorbeeld. Ik las van de week in de krant, misschien heb je het ook wel gelezen. Dat 63 Chinese christenen asiel hebben gekregen in Amerika. Ze waren gevlucht naar Taiwan. Maar daar waren ze niet veilig, want de Chinese overheid zat nog steeds achter hen aan. Maakte hen het leven onveilig. En nu heeft Amerika ze opgenomen en ze zijn getransporteerd. Afgelopen week naar Amerika. Ze zijn uit de macht van China nu overgegaan onder de zeggenschap van Amerika. En dan heeft China het niet meer voor het zeggen in hun leven. Ook al zou er misschien een ambtenaar van de geheime dienst of zo bij hen op de stoep staan en zeggen, je moet terug. Heb je in de gaten? Dan mag je gewoon zeggen, move, wegwezen. Niks meer te maken. Ik hoor niet meer bij jou. Ik hoor nu bij Amerika. Ik sta onder zeggenschap van dit land. Bewaren mij, bewaken mij en beschermen mij. Zoiets. U bent niet meer in het vlees. Niet meer onder de macht en de zeggenschap van het vlees. Maar in de geest. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo tenminste de geest van God in u woont. Dat is natuurlijk de voorwaarde, dat snapt u. U bent in de geest, zegt Paulus, als natuurlijk de geest van God in je woont. Dus wat is een christen? Nou, we zagen net, een christen is iemand die niet meer in het vlees is, Maar, zegt Paulus, het is iemand in wie de geest woont. Dat is het beslissende kenmerk van een christen. Niet of je belijdenis hebt gedaan, of gedoopt bent, hoe belangrijk dat ook is natuurlijk. Maar het beslissende kenmerk van een christen is dat je de Heilige Geest hebt. Kijk maar, in vers 9, tweede stukje. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En hem, dat is hier de Heer Jezus Christus. En Paulus bedoelt dus, als je de geest niet hebt, dan ben je ook niet van Christus. Want als je van Christus bent, ja, dan heb je ook de geest van Christus. Dat hoort bij elkaar. Denk maar aan ons avondmaalsformulier, hè? Daar staat dat zo mooi. De geest die in Christus woont, die in Christus als het hoofd woont, die woont ook in ons, de ledematen. Christus, het hoofd, is verbonden met zijn lichaam, met zijn ledematen, door de Heilige Geest. En daarom, kijk maar even mee, daarom kan Paulus het in vers 9 hebben over de geest van Christus die in ons woont. En in vers 10 heeft hij het over Christus die in ons woont. Dat zijn geen twee verschillende dingen. Nee, dat zijn twee kanten van één zaak. De geest is de geest van Christus. En als de Heilige Geest in je woont, ja, dan woont Christus zelf in u. Dat hoort bij elkaar. Dat is nou het geheim van een christen. De geest woont in je en Christus woont in je. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Weet je dat ook? Vanmorgen? Hoeft u geen 40 voor te zijn hoor. Jongelui. Kan ook als je 15 bent. Ik heb de boekjes gelezen van Jane Richmond. Kleine meisje uit Engeland. Die de Heer Jezus leerde kennen, 12 jaar oud. En toen vroeg iemand aan haar, ze had helemaal geen kerkelijke achtergrond. Ze kwam zomaar van buiten de kerk, maar de Heer werkte in haar leven. Maar waar is de Heer Jezus dan? En toen wees ze met de vinger omhoog, Jezus daar. En Jezus hier. Jezus daar en Jezus hier. Dat is het wonder van Gods genade, gemeente. Dan word je uit die baan geslingerd waarin het alleen maar draaide om jezelf. Ikke. Dan gaat de geest in je leven werken en dan wordt alles anders. Dan krijgt u een vermaak in de dingen van God. En dan mag je ook ervaren dat de Heilige Geest in je leven werkt. Dan is het voorbij met het bedenken van de dingen van het vlees. Dan hoeven ze u niet meer te waarschuwen tegen de zonde, want dan wordt de zonde u bitter. En boven alles dan wordt de Heer Jezus u dierbaar. Want daar is het de Heilige Geest altijd om te doen. Om de Heer Jezus te verheerlijken in je leven. Want hij is de geest van Christus, zagen we. Hij leidt je tot Christus. Hij brengt u tot overgave aan hem. Hij leert u rusten op zijn volbrachte werk. Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Hij brengt je tot gemeenschap met Christus. En zo verenigd met Christus. Gaat Christus ook in je leven. Krijgt Christus gestalte in je hart en leven. Christus in u. Goed, dat was onze eerste gedachte. Twee manieren van leven. Naar het vlees en naar de geest. Dan kijken we vervolgens gemeente in de tweede plaats naar het resultaat van deze twee manieren van leven. Dan gaan we even naar vers 6, want daar vertelt Paulus ons wat het resultaat is als je aan de ene kant het bedenken van het vlees volgt en wat het resultaat is als je het bedenken van de geest volgt. Dan laat ik even bij dat laatste beginnen. He, want hij zegt in vers 6, het bedenken van de geest is leven en vrede en, we kunnen er nog een derde bij pakken, in vers 10, het bedenken van de geest geeft hoop. Leven, vrede en hoop. Dat is het bedenken van de geest. Ik loop dat even langs. In de eerste plaats, het bedenken van de geest, gemeente, is leven. Ja, de Heere zegt, die mij vindt, vindt het leven. En dat leven, gemeente, begint niet pas straks, na dit leven. Nee, dat leven begint nu al, als je de Heere leert kennen. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Een christen gaat nu al leven. Als christen in de christenreis van Bunyan stad verderf verlaat, wat roept hij dan uit? Leven, leven, eeuwig leven. En eeuwig leven, gemeente, betekent in de Bijbel niet alleen maar dat het altijd duurt. Het zegt ook iets over de kwaliteit van dat leven. Dat is pas leven. Als de geest van God in je woont. Dat is pas het ware leven. Alles wat jij dacht dat het leven was, dat was het niet. Het leven begint pas als je God kent. Dat geeft ook vrede. Het bedenken van de geest is leven en vrede. Vandaar dat we in Galaten 5 ook lezen, de vrucht van de geest is vrede. Wat voor vrede? Nou, allereerst vrede met God natuurlijk. Als je zonden zijn vergeven en je schuld is weg. Wat geeft dat een vrede, gemeente? Als christen in de christenreis bij het kruis komt, raakt hij dat zware pak wat hem zo neerdrukte kwijt. Kent u dat ook? Dan weet u wat een vrede dat geeft. Wat een vrede geeft dat. Als je zonden zijn vergeven, de Heilige Geest daarvan getuigt in je hart. Dan mag je weten waar je dan gerechtvaardigd door het geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vrede met God. Ja, ook vrede met je naaste. Want je kunt je naaste lief hebben. En ook vrede met jezelf. Ja, dat ook. De Heilige Geest leert je tevreden zijn met jezelf. Met je levensomstandigheden, met je situatie. Hoe moeilijk die soms ook kan zijn. Paulus was zo iemand. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Spurgeon vertelt over een arme hutbewoner. Die rijk was in God. Hij at een stuk droog brood en dronk een glas water. En hij zei, dit alles. En dan ook nog Christus. Die man had vrede met zichzelf en zijn omstandigheden. Dat is wat de Heilige Geest geeft. Vrede met God, vrede met je naaste. Vrede met je levensomstandigheden. Bedenken van de Geest is leven. Vrede. En als derde zou ik willen noemen hoop. Dan ga ik even met u naar vers 10. De Heilige Geest, gemeente, geeft ook hoop. Hoop voor de toekomst. Lees even mee wat Paulus daar zegt in vers 10. En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. Wat bedoelt Paulus daarmee? Het lichaam is dood om der zonde wil. Wat betekent dat, gemeente? Dat betekent, je lichaam is onderworpen aan de dood. Ja, dat is waar. Ook kinderen van God sterven. En u weet hoe dat komt. Dat is een gevolg van de zonde. Maar, zegt Paulus, de geest is leven. Om der gerechtigheid wil. Je lichaam sterft een keer. Maar je geest leeft. Je was dood in zonden en misdaden, maar God heeft je levend gemaakt. De geest is leven, om der gerechtigheid wil. En gerechtigheid, dat slaat hier op het verlossingswerk van God in de Heer Jezus Christus. En vanwege het verlossende handelen van God is je geest tot leven gewekt. He, dus mijn lichaam moet nog sterven. Lichaam is dood om der zonde wil. Maar mijn geest leeft. En die leeft tot in eeuwigheid. Maar gemeente, niet alleen de geest heeft toekomst. Gelukkig ook mijn lichaam. Want dat zegt hij in vers 11. Lees maar mee. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Straks mag ook je lichaam opstaan. Zoals God Jezus uit de dood heeft opgewekt, zo zal hij al zijn kinderen straks opwekken. Met een nieuw verheerlijkt lichaam. Dus ja, je zou kunnen zeggen, God wekt nu al je geest op. Als je opnieuw geboren wordt, als je wedergeboren wordt. Maar dat is nog maar het begin. Straks wekt God ook ons lichaam op. Zoals de geest op de paasmorgen de Heer Jezus deed opstaan uit de dood, zo zal hij straks ook al Gods kinderen doen opstaan uit de dood. Dus dit is een geestelijke opwekking in dit leven. Als je tot geloof mag komen, nieuw geboren wordt. Er is een lichamelijke opwekking na dit leven. En dat is nou, gemeente, de hoop van het geloof. Dat je straks met een totaal vernieuwd lichaam de Heere mag dienen. Zonder zonde, moeite en pijn. Hier heb je vaak nog zo'n last van de zonde en het vlees. Maar dat zal straks niet meer kunnen. Dan mag je de Heere dienen met heel je hart, met heel je ziel. Met al je krachten. Ook met je lichaam. Of kent u die hoop nog niet? Kent u die hoop nog niet, omdat u nog in het vlees bent? Ja, dan heb je ook een toekomst. Alleen wel een andere toekomst. Kijk dan nog even naar vers 6, gemeente. Daar zegt Paulus, want het bedenken van het vlees leidt tot de dood. Als je los van God leeft, zegt de Bijbel, dan ben je dood. Dat ben je nu al. Al ben je springlevend, ben je toch dood. Dat is net gemeend als met een boom die losgehakt is van zijn wortels. Ik herinner me in Arnhemuiden dat ik naast de pastorie zo'n boom, een knotwil, hij was omgehakt. Het gekke was, het blad bleef nog een hele tijd doorgroeien. Er lag nog sap in die boom. Maar een poosje was het over. Het is voorbij. Er zat geen leven meer in. En zoals met mensen ook gemeend, het kan heel wat lijken. Er heel wat blad groeit. Maar de Bijbel zegt, los van God, als je niet geworteld bent in hem, ben je dood. Nu al. Dood door de misdaden en de zonde. En als dat in je leven zo blijft, gemeente, dan volgt straks de eeuwige dood. Want Paulus zegt in vers 8, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Als u vanmorgen nog in het vlees bent, gemeente, dan betekent dat, dan kunt u God niet behagen. Dat is toch erg? Gemeente, dat is toch het ergste wat er is? Als God straks tegen je moet zeggen, ik heb in jou geen behagen. Als God straks een mishagen aan je heeft, dat is toch erg? Vindt u dat ook erg? Ik hoop zo, gemeente, dat u dat erg vindt. Spurgeon preekt eens over het laatste oordeel. Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar hij zei ook eerlijk, als je niet in Christus Jezus bent, dan ben je veroordeeld. Niet pas straks, maar nu al. Het gaf deze gemeente een heel raar advies. Dan moet u dat thuis eens opschrijven op een blaadje. Als u van uzelf weet dat u niet in Christus Jezus bent, dan moet u dat vanmorgen eens opschrijven, zei hij. Ik ben veroordeeld. Ik ben veroordeeld. En dan moet u daar eens een heel poosje naar gaan kijken, zei Spurgeon. Poosje later kwam er een jongen naar hem toe. Hij zei, dominee, ik heb het gedaan wat u zei. Ik heb het thuis opgeschreven. Ik ben veroordeeld. Hij zei, dominee, ik vind het zo erg. Ik vind het zo verschrikkelijk. dat ik dat van mezelf moet zeggen. Ik kan het er niet in uithouden. Ik kon zo niet verder leven. Kunt u dat nog wel? Ik hoop toch van niet. Dat is toch erg als je van jezelf moet zeggen, God heeft in mij geen behagen. Ik ben veroordeeld. En weet u, gemeente, dat hoeft niet. Want je hoeft niet naar het vlees te leven. En ik ga vanmorgen zelf nog een stapje verder. U hebt zelfs het recht niet om naar het vlees te leven. Kijk, dat de wereld zo leeft, nou ja, dan kunnen we nog zeggen, die weten niet beter. Die weten er niet beter. Maar jij toch niet? Je leeft onder het woord van God. Je weet wat God wil. Je weet wat God met je leven wil. Je weet dat je, Heere wil dat je bekeert en gelooft. Je weet wat de Heer in zijn woord belooft. Dan heb je toch het recht niet om naar het vlees te leven, gemeente. Dat is toch niet normaal? In de kerk zitten en naar het vlees leven, dat is toch niet normaal? Dat moeten we toch niet normaal vinden? Nee, dat is niet normaal, gemeente. Dat is abnormaal. Hoe kunt u het nou normaal vinden om zonder de Heer te leven? U hebt de naam van de Heer op uw hoofd staan. Je bent gedoopt. En toen al heeft God je geroepen. Om niet meer naar het vlees, maar naar de geest te wandelen. En toen heeft de Heer je al de belofte van zijn Heilige Geest gegeven. Die in je wil wonen en werken. Of vind je het ook niet meer normaal? Vind je het ook niet meer normaal, dat leven naar het vlees? Word je dat vlees zo moe? Dan kun je moe van worden, gemeente. Niks waar je zo moe van kunt worden als het leven naar het vlees. Wil je dat niet meer? Roep dan de Heer aan. Heer, werk met uw geest in mij. Christus beschikt over de Heilige Geest. Hij heeft de geest ontvangen, niet met mate, gemeente. En je mag hem aanroepen. Heere, vernieuw mijn leven. Heere, trek mij uit die macht en die kracht en die sfeer van het vlees. Want ik voel wel dat ik het zelf niet kan. Nee, dat is ook zo. Als de Heer in je leven gaat werken, je gaat zien dat het anders gaat moeten, ga je proberen om het zelf te doen. Ga je proberen je leven te beteren. Ga je proberen naar Gods geboden te leven. Ijverig te worden, vroom te worden, godsdienstig te worden. Nou, vergeet het maar. Het lukt je niet. Net met een ladder, hè? Je gaat misschien 3-4 treden omhoog en je zakt weer naar beneden als je weer in de volgende zonde valt. Je kunt het zelf niet, maar je hoeft het ook niet zelf te doen. Christus trekt mensen uit de duisternis tot het licht. Je mag hem aanroepen en al je hulp en kracht van hem verwachten. Dat is het goede nieuws van morgen. Wat je niet bent, kun je toch worden. Romeinen 8, zei ik, is heel zwart-wit. Maar het wonder van Gods genade, gemeente, is dat zwart-wit kan worden. Dat kan in het gewone leven nooit. Nee, iets wat zwart is, kan niet wit worden. Maar God kan het wel. God maakt zwarte harten wit. Hij maakt vlees geest. In de 19e eeuw leefde er in Afrika een stam, de Barotsi-stam. Die geleid werd door een koning die bekend stond om zijn enorme wreedheid. Koning Lewaniki. Man die telkens weer nieuwe martelingen bedacht. Ze noemden hem de menselijke tijger. Er was een Franse ontdekkingsreiziger die in dat gebied op bezoek kwam. En hij bezocht daar een zendingspost. Daar werkte een Franse zendeling, predikant François Coyard. Vorig jaar een boek over hem verschenen in het Nederlands van Ada Schouten Verrips. Biografie over deze predikant. En hij bleef daar een paar dagen op die zendingspost. Het werd zondag. Nou ja, die Fransman geloofde helemaal niet in God. Maar goed, hij wilde ook niet al te onbeleefd zijn en hij ging met de dominee mee naar de kerk. En er zat een man naast hem die enorm zijn aandacht trok. Een man die intens zat te luisteren, die het woord van God indronk. En voor de afloop, wie was nog die man die naast mij zat, die zo aandachtig zat te luisteren? Waarop Koyaar zei, dat is koning Lewaniki. Is hij dat? Ja, dat is hij. Weet je wat die Fransman toen zei? Als Jezus Christus dat kan, wil ik hem ook kennen. Ja, dat kan Jezus Christus, ook vandaag. Hij geeft zijn geest aan mensen van vlees. Dat deed hij met Pinksteren, dat doet hij ook vandaag. En waarom niet bij jou? O gemeente, roep hem dan aan. En laat het uw gebed zijn. Zo doe hij ook aan mij. Amen. Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden.